In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 106, de versen 1 en 3. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. 106, 1 en 3. Schriftlezing gemeente is vanavond allereerst uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 15, vers 1 tot 6. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 8 tot 17. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van geloof en in antwoord erop zingen wij Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd. We lezen dus Genesis 15 vanaf vers 1, Romeinen 1 vanaf vers 8. We belijden ons geloof en we zingen het laatste vers van Psalm 27. Na deze dingen geschiedt het woord des Heren tot Abraham in een gezicht zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, En hij rekende het hem tot gerechtigheid. En dan Romeinen 1 vanaf vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, dewelke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, allen tijden in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 7 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 21. We dienen u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 7, vraag en antwoord 21. Er luidt de bekende vraag, wat is een waar geloof? En het antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, met welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds broeder J. de Graaf van de Geldersman 4, die in de komende week weer een nieuw onderzoek moet ondergaan. Daar werd van de week opgenomen opnieuw broeder W. van Kooi van Waterhoen 34, die erg veel last van zijn rug heeft. Terwijl er morgen moet worden opgenomen voor een heupoperatie Jaap Koelewijn van het Roodborstje 4. In het Maaskalksbos in Baren denken we aan broeder Dijs van de Verdistraat 175. In het Oogleidersgasthuis Utrecht aan zuster L. Windhouwer Koelewijn van de Huigenlaan 28, die in de afgelopen week geopereerd werd. En de berichten zijn momenteel positief en daar zijn we erg dankbaar voor. In het ziekenhuis in Zeist werd met een ernstig hartinfarct opgenomen onze bejaarde zuster P. Koelewijn Heijnen, die enige tijd geleden naar de Wijngaard werd overgebracht. Zuster Heijnen is erg ziek. Het leek er eigenlijk in de afgelopen week op dat het zou aflopen. Tot nu toe is haar leven toch nog gespaard, maar de vooruitzichten zijn in feite zo dat we eigenlijk verwachten dat het sterven niet zo ver meer weg is. Maar onze zuster heeft daar vrede mee. Wat meer is, heeft vrede met God en in alle rust mag ze wachten op Gods tijd. Ik was vanmorgen nog even bij haar en ik heb ook beloofd dat we vandaag voor haar zouden bidden in het midden van de gemeente. In het Sint-Elisabeth-gasthuis in Amersfoort, Sint-Elisabeth-ziekenhuis, tenslotte werd opgenomen zuster J. Koelewijn, Koelewijn van de Prinses Julianestraat 13. Dat leek aanvankelijk ook nogal ernstig, maar na een operatie is daar een hele duidelijke verbetering en onze zuster was erg dankbaar jegens de Heere. Terwijl in de afgelopen week daar ook een aantal dagen was voor een kleine ingreep Elise Koelewijn van de Rietgans 32, die inmiddels weer thuis is. Maar we wachten met wat spanning op de uitslag van het onderzoek dat als gevolg van die operatie noodzakelijk bleek. We willen samen bidden en samen danken. Op de avond van deze kostelijke voorjaarszondag, Heere, waarop in het rijk van de schepping uw trouw zich openbaart, in de uitbottende bomen, de eerste bloesem die zichtbaar wordt langs de wegen, mogen wij samenkomen in uw huis om horen van de reden van die trouw en de grond voor dat alles, uw welbehagen in de Heere Jezus Christus. Waardoor het zin heeft dat deze wereld nog blijft bestaan en dat de wereldgeschiedenis zich verder ontwikkelt. Omdat hij een volkomen overwinning heeft behaald in de weg van lijden en sterven en opstanding uit de doden. En omdat hij dat evangelie van de kracht van zijn bloed doet prediken en door de kracht van de geest doet bedienen tot aan de einden der aarde. Wat een wonder, Heere, dat u ons daarmee niet voorbij gaat. Maar dat u ook tot ons bent gekomen met de prediking van dat evangelie. Dat een kracht Gods tot zaligheid blijkt te zijn voor een iegelijk die gelooft. En wat een wonder dat u na zoveel eeuwen evangelieprediking in deze omgeving er nog niet genoeg van hebt gekregen. En dat u nog niet bent gestopt. Maar dat u ook vanavond ons nog samen wilt brengen. Om ons door uw woord en geest te leiden tot het levende geloof. En om waar u dat geloof gewerkt hebt, dat ook te versterken en te verdiepen. Heere, wat is er een zorg van u in ons leven? Wat is er een trouw van u, die u aan ons op zoveel manieren betoont? Wat bent u groot En wat bent u goed. En wat hebben we reden om te midden van alle zorgen die er zijn en alle moeite die het leven kunnen kwellen, toch aan het begin van deze dienst ziende op u die zich zo met ons bemoeit te zingen. Loof de Heere, want zijn grootheid is door ons niet naar waarde te schatten. En nu vragen we u, Heere, wilt u door uw Heilige Geest ons ook meenemen naar dat niveau? En wilt u daartoe in ons hart en in ons leven werken en versterken dat levende geloof dat u leert kennen en dat u leert prijzen, dat u gaat waarderen omdat u bent zoals u bent. En dat zich afhankelijk weet van het werk van u, drie-enige God, de roepende Vader, de zaligende Zoon en de vernieuwende Heilige Geest. En we vragen u, bekwaam uw dienstknecht, opdat u ook vanavond een stem ontvangt om te spreken en de kracht tot deze dienst. Opdat hij de gemeente mag onderwijzen aangaande dat centrale thema van het geloof dat noodzakelijk is om te kunnen leven voor uw aangezicht en te kunnen sterven voor uw aangezicht. Laat uw Heilige Geest het zo mogen maken, Heere, dat het woord vanavond open gaat. En dat het woord vanavond beslag mag leggen, ontdekkend en vertroostend, vertroostend en ontdekkend. Opdat vanavond surrogaat geloof ontmaskerd wordt als tekort voor de eeuwigheid. Opdat vanavond ongeloof wordt aangewezen zoals het is zonder enige camouflage als zonde tegenover u. Opdat vanavond plaatsgemaakt mag worden voor dat geloof dat aan Christus verbindt. En waarvan uw woord zegt, dat is het goede werk, dat gij gelooft in de naam van hem die God gezonden heeft tot zaliging van zondaren. We bidden van u, barmhartige Heere, laat dat geloof vanavond mogen triomferen. En laat hem zij die dat geloof in beginsel ontvangen hebben vanavond bemoedigd en gebouwd worden. En laat het levende geloof vanavond gevoed en gesterkt worden. En laat er zo een gemeente van gelovigen mogen ontstaan die al hun heil en zaligheid verwachten enkel en alleen van de Heere Jezus Christus. En die verstaan dat het uit pure genade is dat u hen wilde zalig maken. Maar ook weer leven tot een getuigenis is voor wie dat ware geloof in zichzelf nog niet bevindt. Opdat ze jaloers gemaakt mogen worden als ze nog ver van u afdwalen. En opdat ze door anderen worden geleid wanneer ze nog van ver staan, begeerig om dichterbij te komen, maar met aarzelingen in hun hart en in hun ziel. Heere God, geef een ieder een eigen zegen. Jong en oud, klein en groot, geef dat de kinderen in de kerk mogen verstaan dat het op dit geloof aankomt. Geef dat de catechisanten een stuk vervolgonderwijs mogen ontvangen op de catechisatie van de jongeren, zowel als van de belijdeniscatechisatie. En geef dat de gemeente mag worden gebouwd op dat ene fundament, bloed en het werk van de Heere Jezus Christus. En Colossijn, neem ons allen daarin mee. Schenk uw zegen, Heere, aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Geef dat het ervaren mag worden dat u ze ook daar ziet in eenzaamheid, in ziekte, in ouderdom. Schenk uw zegen aan hen die rouw dragen onder ons. U kent ze. Ook die in de afgelopen week in de naaste familiekring in rouw werden gedompeld, wilt u vertroosten en versterken door het zicht op hem die de opstanding en het leven is, omdat hij zelf de dood is ingegaan. Wees met allen die moeite kennen en zorg, ook in het midden van de gemeente zijn die er, Heere, dingen die we soms niet kunnen noemen, die we ook niet hoeven te noemen, maar die we toch samen voor uw aangezicht mogen leggen. U weet van zonden en van ongerechtigheid. U weet van jongeren en ouderen die afdwalen van u en van uw dienst en die geen deel dan in dit leven wachten, die voor het pad van de wereld kiezen. En dat is toch de grootste nood, Heere. Erbarm u over hen en laat er toch een krachtig gebed in de gemeente mogen zijn om bekering van onbekeerden en om terugbrenging van dwalenden en terechtbrenging van verlorenen. Wij bidden u voor alle zieken. Het zijn er nogal wat, Heere, verspreid over een heleboel ziekenhuizen. En er zijn heel wat zorgen. U weet daarvan. Onze broeder de Graaf, die alweer een aantal weken in het ziekenhuis ligt en toch in een stuk onzekerheid verkeert. Toch ook in een stuk spanning wat het onderzoek van de komende week weer zal opleveren. Heere, erbarm u over hem en later kon het zijn een antwoord komen op de vraag wat er aan schort in zijn lichaam. En later kon het zijn ook middelen voor gevonden mogen worden. Maar laat er midden van dat alles een rust mogen zijn in zijn hart. Doordat hij het mag weten. De Heere denkt aan. En hij weet er alles van. Wij dragen aan u op, onze broeder van Kooi. Voor wie het moeilijk is dat hij nou opnieuw moet liggen. Die veel pijn heeft. Veel vragen hoe het verder zal gaan. Heere, laat hij het mogen ervaren dat u weet waar hij woont en dat u hem ziet. Dat u hem versterken wilt met kracht in zijn ziel en dat u in deze weg uzelf aan hem wilt openbaren. Maar wil hem ook de weg tot genezing wijzen en wil daartoe de doktoren wijsheid geven. Die wijsheid bidden we ook voor de dokters die Jaap Koelewijn in de komende week moeten opereren. U kent onze jonge broeder, gedenk hem, Heere, met al de zorgen en moeite die er in zijn leven zijn. En laat in deze weg uw zegen ervaren worden, lichamelijk zowel als geestelijk. En laat u het mogen merken, de Heere weet ervan wie ik ben en wat ik ben. En de Heere denkt aan me. Wij dragen aan u op, onze broeder Dijs in het ziekenhuis in Baarn. Als ook daar verdere onderzoeken moeten gebeuren in de komende week om vast te stellen wat er precies aan de hand is met zijn rug. Wil ook daarover uw zegen gebieden en onze broeder onderwijs van u geven tot vertrouwen en tot bemoediging. Neem onze dank aan dat in de afgelopen week de operatie van zuster Windhouwer mocht plaatsvinden. Dat u in dat opzicht gebeden hebt verhoord en dat u ook dankbaarheid geeft in het hart vanwege de positieve berichten van de dokter. Laat het zo mogen wezen, Heere, dat in de komende weken mag blijken dat onze zuster toch weer wat licht in de ogen terugkrijgt. Zodat ze toch weer wat kan zien en zichzelf wat zal kunnen redden. Ik wil in het bijzonder aan zuster Koelewijn Heijnen gedenken, Heere. U gaat met haar de weg van de afbraak van het aardse huis. Dat was op allerlei manieren al merkbaar. Maar deze week werd ze ernstig ziek, u weet ervan. Wij dachten dat het sterven werd, maar nog mag ze bij ons zijn. Wat een wonder, Heere, dat u haar rust wilt geven. Dat u haar doet beseffen dat het sterven zal worden. Maar dat ze ook mag zeggen het is goed. Omdat ze zich aan u mag toevertrouwen. Schuilend achter het bloed van het lam. De dood onder ogen kan zien. En weet van het leven dat bereid is. Heere, wat is dat groot. Wat is dat wonderlijk dat u dat zelf doet openbaar komen. Al is dat dan soms pas op de oude dag. En dat u daarvoor dwars door de nevelen van de dimensie heen kunt breken en een wonderlijke helderheid van geest kunt schenken. We bevelen onze zuster hartelijk bij u aan. En we vragen u, Heere, maak het niet te zwaar en niet te benauwd voor haar. En als het voor haar tijd wordt, geef dan dat het bevestigd mag worden. Gij zult mij leiden door uw raad. Daarna mij in heerlijkheid opnemen. En laat dat de troost mogen zijn van de kinderen die om haar heen staan. We denken samen aan zuster Koelewijn. Die deze week met veel zorg naar het ziekenhuis ging. Maar die na een operatie zo hartelijk verblijd was dat ze mocht overlopen van dankbaarheid jegens u de Heere. Omdat u zoveel zorgen had willen beschamen. Heere, gedenk haar ook verder en genees haar. En laat ze naar de begeerte van haar hart, kon het zij nog wat verder mogen zorgen, ook voor haar man. En laat haar verwachting blijven van u. Wij bevelen ook de jonge Elise aan u aan. U weet, Heere, van de spanning die er gekomen is na de operatie die ze moest ondergaan. Van de spanning waarmee we de uitslag van het onderzoek aan het einde van de komende week tegemoet zien. We heffen onze ogen op tot u en we vragen u, Heere, die al onze zorgen weet. Of u ze kon het zijn wilt beschamen, of u ons wilt verblijden. En als er inderdaad verder ingegrepen zou moeten worden. Of u dan zelf aan de doktoren wijsheid en inzicht wilt geven. Om Elise te genezen. En laat voor dat gezin dat toch al zoveel zorg kent vanwege ziekte, uw gunst tastbaar worden en tastbaar blijven. Onze ogen zijn op u. En te midden van dat alles vragen we u, Heere, zorg voor de gemeente in haar geheel ook. Zegen het beroep dat we hebben uitgebracht, opdat we konden zijn verblijd worden. Er is zoveel werk, Heere. En er blijft momenteel zoveel liggen, dat is u toch ook bekend. En we bidden u, Heere, voor heel ons kerkelijke leven. En we dragen aan u op de vergadering van de particuliere synode van het Zuiden, die in deze week bijeen zal komen in verband met een moeilijke zaak. En we vragen u, geef aan die broeders wijsheid en inzicht om dingen recht te zetten die scheef zijn gegaan. En wilt u geven dat dat alles dienstig mag zijn, tot zegen voor onze kerk. Heere, onze ogen zijn op u. Ontferm u over uw kerk in de wereld. En over de wereld waarin uw kerk leeft. En laat dwars door alles heen uw rijk mogen komen. Hoor ons, niet omdat wij enige verdiensten in ons hebben. Want dan kunt u het niet doen, Heere. Maar hoor ons uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Amen. De dienstrofrande vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 89, de versen 1, 14 en 15. 89, 1, 14 en 15. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 119, vers 25, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het zal nauwelijks nodig zijn om het belang van het onderwijs van vanavond te onderstrepen. Met de vraag naar de enige troost in zondag 1. En naar het hoe zijt gerechtvaardig voor God in zondag 23. Behoort de vraag naar het ware geloof in zondag 7 tot de centrale momenten van onze catechismus. Tot de schat van de belijdenis van de kerk der eeuwen. En tot die antwoorden uit ons oude leerboek. Waarvan we tegen onze belijdeniscategezanten zeggen. Al zuchten ze er dan wel eens een keer onder. Jongens, dat zijn de dingen die je op zijn minst uit je hoofd moet kennen. Want hier komt het op aan, in leven en in sterven. Het is dan ook een van de centrale thema's uit de geloofsleer die aan de orde komt wanneer we spreken over het ware geloof. Een van de drie sola's waarom het ging in de reformatie en waarvoor mensen in die tijd goed en bloed hebben overgehad, waarvoor ze hun leven hebben gegeven. En u hebt het eigenlijk zelf al gezegd, gemeente, dat het een zaak van levensbelang was. Toen u in antwoord op de belijdenis van het geloof, van de inhoud van dat geloof, het zong. Zo ik niet had geloofd. En is dat niet waar? Bij alle zorgen die er kunnen zijn, en wat zijn er ook momenteel weer een zorgen in het midden van de gemeente, en wat zijn er veel zorgen die niet eens hier worden genoemd. Bij alles wat er aan moeite is in gezinnen en zonden die zoveel teweeg brengen, ook in harten en levens van jongeren en van ouderen in ons midden. Is dat niet waar wanneer je aan het eind van het leven komt te staan, of van jezelf, of van een van je geliefden? Zo ik niet had geloofd, wat dan? Wat dan? Daar is eigenlijk geen antwoord op. Dan houdt het allemaal op. Alleen waar geloof is. Waar geloof, daar is een weg. Daar is een antwoord. Daar is een houvast. Daar is leven tot in eeuwigheid. En daarom, gemeente, gaan we samen vanavond luisteren naar die vraag, wat is een waar geloof? En we horen eigenlijk drie antwoorden die bij elkaar horen. Een waar geloof, dat is ten eerste een echt geloof. Dat is ten tweede een beamend geloof. En dat is ten derde een persoonlijk geloof. Wat is een waar geloof? Dat is een echt geloof en het is een beamend geloof en het is een persoonlijk geloof. De manier waarop vraag 21 gesteld is, gemeente, geeft onmiddellijk al de nodige klem aan de hele zaak waar het vanavond om gaat. Het is heel duidelijk dat de broeders opstellers van de catechismus die de kerk hebben willen onderwijzen en in het bijzonder ook de jeugd hebben willen bepalen bij waar het op aankomt in leven en sterven, dat ze hebben willen zeggen, denk erom, je moet je op dit punt niet vergissen, want daarvoor staat er veel te veel op het spel. En wanneer we deze vraag dan lezen tegenover datgene wat er vooraf gaat in de catechismus en wat we samen zo voor en na ook alles bekeken hebben, dan gaan we dat allemaal wel wat begrijpen. Want wat we samen gezien hebben, en ik mag dat nog wel weer even kort samenvatten, vooral nu we zo gebrokkeld die catechismus samen beluisteren, dat is dat we gezien hebben dat zalig worden van ons uit en eenenmaal een onmogelijke zaak is. Dat wij allen in Adam verdoemd zijn geworden. Dat wil zeggen dat we maar niet alleen verloren gaan, maar dat we verloren zijn. Dat we geboren worden als verloren en dat we in de wieg liggen als verloren mensenkinderen. In wier leven door een goddelijk ingrijpen iets nieuws moet gebeuren. Zal het niet voor eeuwig zijn een omkomen in het verderf? Maar tegelijkertijd hebben we vanuit de catechismus gezien, vanuit de schriften, dat de Heere voor zulke doemwaardigen een weg ter zaligheid heeft ontsloten. En die weg, dat is Christus. En hij is ons aangeprezen als degene bij wie een volkomen verlossing te vinden is. voor mensen die volkomen verloren zijn. Maar we hebben wel gezien, die verlossing die is dan ook alleen maar in Christus. En die verlossing die kan alleen maar ons deel worden door het geloof. En het wordt daarbij hoe langer hoe duidelijker, gemeente, dat de weg smal is die tot het leven leidt. Want die weg is Christus. Daarbuiten is niks. Alleen maar de brede weg naar het verderf. En dat de poort eng is die tot het leven leidt. En die poort, dat is het ware geloof in Christus. En daarbuiten, daar is niks. Er is geen derde weg, gemeente. Daar is alleen maar de weg van de dood. En u voelt wel aan, zo spitst het zich in de catechismus hoe langer hoe meer toe. Eerst was er dat alle gemeenen van alle mensen liggen verloren voor God. Toen was er die boodschap van de verlossing en de vraag die werd gesteld in de vorige vraag 20. Worden dan ook alle mensen wederom door Christus behouden, zoals ze door Adam verdoemd zijn geworden? Je zou het immers aan alle mensen gunnen. We hebben gezien, dat is niet zo. Nu Christus de weg is, staat buiten de zaligheid en ieder die van Christus niet weet en die in Christus niet gelooft. U staat buiten de zaligheid, de islamiet met zijn verschrikkelijk harde godsdienst, waarvan we vandaag de dag sterker dan ooit tevoren misschien ontdekken dat de islam wel de wraak kent, maar niet weet van het wonder van de vergeving, zodat er op geen enkele manier ook maar enig gelijkteken is te zetten tussen de God en Vader van de Heere Jezus Christus en die vrede, harde Allah van de Mohammedanen. Nou vallen daar buiten al die andere godsdiensten. En nou zijn in feite alleen maar overgebleven de kerkmensen. Mensen die geloven, die als je dat aan ze vraagt zeggen, ja natuurlijk, ik geloof, dacht je dat ik anders lid was van een kerk. Nou is dus die groep overgebleven. De Rooms-Katholiek, die gelooft wat de kerk gelooft. De doperse die gelooft wat hij bij inwendig licht heeft ontdekt. De humanist van het soort van Erasmus die gelooft met zijn pure verstand en wat hij verstandelijk niet kan grijpen, dat gelooft hij niet. Allemaal typen van geloof, om dat woord dan maar even te gebruiken, zoals Luther en Calvijn ze tegenkwamen en zoals Luther en Calvijn ermee te maken hadden. En de vraag waar het nou eigenlijk om gaat vanavond, gemeente, die is: maakt dat dan ook nog wat uit? Geloof in Allah? Nee. Geloof in Boeddha? Nee. Geloof in allerlei natuurgoden? Geloof in Vishnu van de Hindoes, in Confucius? Nee. Maar als je nou in God gelooft, maakt het dan ook nog wat uit op wat voor manier je dat doet? Dat is een vraag die jongeren je heel vaak stellen, die zeggen: dominee, als je toch maar in God gelooft, of je dat nou doet op de Roomse manier, of op de doperse manier, of op de gereformeerde manier, maar het gaat toch allemaal om die ene en diezelfde God? U kent dat wel. Dat is een gedachte die je nog alles een keer tegenkomt. Mens mag toch uiteindelijk zelf weten wat hij gelooft. We zijn toch vandaag zelfstandige mensen, we zijn toch onafhankelijke mensen, we leven toch in de tijd van het individualisme. Wie geeft jou het recht om over mijn geloof te oordelen? Ik geloof zoals ik dat wil en zoals ik dat zie. Kijk, en het is met het oog daarop dat onze Heidelbergse catechismus, dat oude maar zo geweldig actuele leerboekje, zegt: mensen, je moet je hier niet vergissen, hoor. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, staat er in de brief aan de Hebreeën. Dus dat geloof, dat moet er wel zijn. Maar, zeggen die oude leermeesters van de kerk die zo geweldig actueel zijn, je kunt je hier wel vergissen. Want niet alles wat zich als geloof aandient, dat is ook geloof in de Bijbelse zin van het woord. Er is ook surrogaatgeloof, er is ook namaakgeloof. Soms lijkt het er bedriegelijk veel op, maar dan is het dat niet. En een kind kun je nog wel een keer blij maken met een stukje gekleurd glas. En die zegt, moet je toch eens kijken wat een prachtig ringetje ik gekregen heb. Maar als je ermee naar de juwelier stapt, dan zegt hij, ja, maar dat is geen diamant, dat is alleen maar gekleurd glas. Dat is waardeloos. En iemand die geen verstand van zaken heeft, die kun je een dublé armband geven. En dan zegt hij van, jongen, wat heb ik een kostbaar sieraad gekregen. Maar iemand die een beetje verstand van zaken heeft, die zegt, man, dat is dublé, het is niet alles goud wat er blinkt. Daar koop je niks voor een paar kwartjes op de markt kun je ze zo krijgen. Met surrogaatgemeente al lijkt het soms bedriegelijk echt, val je bij de kenners door de mand. En vandaar dat die vraag hier nou gesteld wordt, wat is nou dat ware geloof waardoor een zondaar zalig wordt? Ja, sterker, hebt u dat geloof? En ben jij niet bezig je te vergissen? Dat echte geloof, dat is namelijk, zegt dan het antwoord, een zeker of stellig weten en een vast vertrouwen. Dat is dat je Gods woord voor betrouwbaar acht, dat je buigt voor het woord en dat je God gelijk geeft. En daarmee wijst de catechismus dan onder andere die vorm van surrogaat af die wij dan gewoon zijn te noemen historisch geloof. Belijdenis, catechisanten en van de jongste groep. Ze moeten allemaal weten wat het is. Vraag het ze thuis maar na. Want dat historische geloofgemeente, dat gelooft wel in de historische betrouwbaarheid van de schrift. Als je aan iemand met een historisch geloof vraagt, geloof je dat de Bijbel waar is? Dan zegt hij, oh ja hoor, van kaf tot kaf. En ik moet niks hebben van al die moderne opvattingen die zeggen, ach dat is allemaal maar fantasie en gemeentegeloof uit de eerste eeuwen. Maar dat historische geloofgemeente, dat Gods woord waar noemt, dat houdt Gods woord niet voor waarachtig. En het houdt zeker niet alles wat God in zijn woord openbaart voor waarachtig. Mag ik u daar een paar voorbeelden van geven vanavond, dan worden de dingen ook wat duidelijk. Gods woord openbaart ons bijvoorbeeld dat wij mensen goed geschapen zijn, maar dat we in Adam allen gevallen zijn en dat er daarom niemand is die goed doet en dat... Mag ik u daar een paar voorbeelden van geven vanavond, dan worden de dingen ook wat duidelijk. Gods woord openbaart ons bijvoorbeeld dat wij mensen goed geschapen zijn, maar dat we in Adam allen gevallen zijn en dat er daarom niemand is die goed doet en dat we allen tezamen onnut zijn geworden en dat we daarom allemaal onderworpen zijn aan het eeuwige verderf dat ons een dodelijke kwaal heeft aangegrepen als gevolg van die slangenbeet in het paradijs waardoor onze eerste moeder vergiftigd werd en dat vergiftigde bloed dat stroomt in de aderen van ons allemaal. Nou zeg nou zelf gemeente, wat doet nou een mens die hoort dat hij een dodelijke kwaal heeft, die gaat genezing zoeken? Die blijft niet op zijn stoel zitten, maar die vliegt van God naar haar om te kijken of er ergens nog een antwoord op die nood is te vinden. En wat doet nou een historische gelovige met die boodschap van die dodelijke slangenbeet, die doet er niks mee. Die stemt dat toe, die zegt misschien wel met een heel zwaarwichtig gebaar, ja zo is het helemaal. Maar hij doet niks. En dat is een bewijs van zijn ongeloof. Ik denk hieraan dat we in het woord horen in de boodschap van het naderende oordeel. Nou gemeente, wat doet nou een schipper die met zijn schip in zee is en die hoort dat er een storm aankomt met orkaankracht. Die zegt, jongens, we zien dat we een veilige haven vinden. En als dat niet meer lukt, dan zegt hij, we zullen in elk geval dan maar de ruimte van de volle zee opzoeken en alles vastsjorren wat er los zit. En dan de kop maar op de golven om zo de storm af te rijden. En als hij dat niet doet, zijn schip vergaat, Zeggen we, wat is die man zorgeloos geweest? Die dacht dat het allemaal wel meeviel. Die nam die boodschap van dat naderende stormweer niet serieus. Nou, wat moet je dan zeggen, gemeente, van een die hoort van de stormen van het oordeel die eraan komen en die geen toevlucht zoekt en geen veilige haven probeert te vinden? Dan kun je toch alleen maar zeggen, die nam die waarschuwing niet serieus. Die geloofde het niet echt. De boodschap van het evangelie verkondigt ons dat getrouwe woord dat aller aanneming waardig is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken en dat de genade Gods verschenen is heilbrengend voor alle mensen. Nou, wat doet nou een mens die ziek is en die hoort dat er ergens een dokter is die genezing weet te bieden? Gaat er toch naartoe? Al is het aan de andere kant van de wereld en dan is er misschien nog een stuk aarzeling in je hart van zou het nou inderdaad wel kunnen. Maar dan ga je toch naar die dokter toe. En wat doet een historisch gelovige met deze boodschap, gemeente? Gaat hij er inderdaad mee naar die zaligmaker en smeekt hij dan inderdaad, o God, wees mij zondaar genadig? Nee, dat doet hij niet. Nou, dan kun je toch niet zeggen dat dat ook nog wat met echt geloof te maken heeft, gemeente. Maar dan kun je toch alleen maar zeggen, dat is surrogaat en dat is uiteindelijk ongeloof. Dat is alleen maar een diep gewortelde wantrouwen tegenover dat spreken van de levende God. Dat historische geloof, gemeente. Dat zegt dat het alles gelooft wat in de Bijbel staat. Maar dat laat met zijn hele levensopenbaring zien, het is niet waar. Het is niet waar. Ik houd niet alles voor waarachtig wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Ik vertrouw God niet op zijn woord. Nou, gemeente, dan is het ongeloof en dat is de ergste zonde die je maar denken kunt in de kerk. En dat is een zaak die je geen wettige plaats mag geven in de kerk. Want dan erken je het recht van een kerkmens om ongelovig te zijn. En dat past je in de kerk niet, hoezeer het ook een realiteit is dat ze er onder ons zitten. Maar je kunt toch in de kerk, in het huis van de levende God, iemand niet het recht geven om God te wantrouwen en hem daardoor smaadheid aan te doen, ja, hem voor een leugenaar te houden. Nou, daarom hebben de kerken van de reformatiegemeente vanaf die synode in 1578, toen ze dat voor het eerst hebben uitgesproken, en in verdere jaren, 1618, 1619, die bekende synode in Dordrecht, en na de afscheiding zijn ze meteen weer verder gegaan, 1836, 1879, 1913, 1953, ze hebben altijd weer gezegd, dit mag niet. Want als je van historisch geloof wat goed zegt, gemeente, dan zeg je wat goed van die schriftgeleerden die tegen de wijzen uit het oosten in het kerstevangelie, wanneer ze zeggen waar is de geboren koning der Joden, het zomaar op kunnen lepelen met plaats erbij. Micha 5 vers 1 en gij Bethlehem Ephrata, zeg gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Bethlehem, dat is het. Maar ze verzetten geen been om er zelf naartoe te gaan. En dan zeg je een goed woord in de kerkgemeente, want die fariseeën die vasthouden aan eeuwenoude tradities en die strijders zijn voor de oude waarheid. Maar tegen wie de Heer Jezus Christus zegt, gij onderzoekt de schriften en ge doet wel, want ge meent daar in eeuwig leven te hebben, maar ge wilt tot mij niet komen. En dan geef je een goed woord, gemeente, voor koning Agrippa, tegen wie Paulus zegt, gij gelooft de profeten, ik weet dat gij ze gelooft. Die man die wordt er bijna bewogen onder, maar hij gaat terzijde. En die legt het evangelie naast zich neer. Ik zou willen vragen, zitten er nou inderdaad vanavond die mensen in de kerk die zeggen, bij dat gezelschap wil ik gerekend worden? Zitten er inderdaad mensen hier in de kerk die menen dat je in dat gezelschap dan toch altijd nog beter de eeuwigheid kunt aandoen dan in het gezelschap van wat je dan als ongelovigen beschouwt als heidenen en Mohammedanen en weet ik wat? Van dat gezelschap geldt het, gemeente, zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ze stonden er voor eeuwig buiten. En het verging ze nog erger dan de heidenen, want ze hebben de weg wel geweten, die niet bewandeld. Historisch geloof, gemeente. Dat is een geloof van de duivel. Want de Bijbel zegt dat zelf, zo geloven de duivelen ook. En terwijl die historisch gelovige s'avonds rustig gaat slapen, zit die duivel nog te sidderen vanwege dat historische geloof. Je zou zeggen, die trekt er zich nog wat meer van aan. Maar daarom heeft de duivel er ook helemaal geen bezwaar tegen als je als historisch gelovige in de kerk wilt zitten. En daarom laat hij zulke mensen ook wel met rust. Als je aan dat historische geloof een plaats geeft, gemeente, dan geef je ten diepste aan de duivel een plaats in het midden van de gemeente. En als iemand nou zegt, ja maar dominee, waarom ben je nou vanavond zo scherp? Dan zeg ik, gemeente, daar ben ik omdat ik zo bang ben voor vergissingen op dit punt. En dat is dezelfde scherpte die de broeders die de catechismes hebben opgesteld ertoe heeft gebracht om te vragen, niet wat is geloven, maar wat is een waar geloof? En ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo zeker van ben dat er onder ons geen vergissingen op dit punt worden gemaakt. Dat er onder ons ouderen en jongeren zijn die menen dat je altijd op die manier toch nog wel belijdenis kunt doen, omdat je dan toch al een stapje verder bent. Terwijl het niet kan, gemeen. Kan. Want je geeft het ongeloof een wettige plaats in de kerk en je geeft iemand het gevoel, ik ben dan toch al een stapje op de goede weg, al zal die zelf misschien de eerste zijn om te zeggen, ik ben er nog niet en daarmee kom ik er ook niet. Maar het is helemaal niet goed. En omdat ik aan de andere kant, gemeente, er niet zeker van ben, dat er onder ons niet zijn die het historische geloof voor een waarzaligmakend geloof aankijken. Mensen die zeggen, ik geloof toch. Tuurlijk geloof ik, dominee. Dat ging nou werkelijk dat er ook nog ongelovigen in de kerk zaten. Dat je zo'n gelovige vanavond op zondagavond, op zo'n mooie avond in de kerk komt, dan ga je toch eentje fietsen. Of dan is er altijd nog wel een of andere bar hier open, dan kan je er beter naartoe gaan als je dan toch ongelovig bent. Dacht u nou, we zitten in de kerk, we zijn toch gelovigen. Terwijl in hun leven, en ik hoop dat we onszelf toetsen, gemeente, het kenmerkende ontbreekt van zondag 7. Terwijl er in het gunstigste geval wel toestemming is van de waarheid, ook nog niet altijd hoor, want dan kom je er ook onder ons heel wat tegen, die hun eigen leventje leiden, en die alle mogelijke dingen in hun leven inpassen, en zeggen, nou ja goed, hoe de Bijbel er ook over praat, maar ik voel dat het zo toch wel kan. En ik vind dat het zomaar moet. Maar dat in elk geval ontbreekt dat werkzaam zijn. Waarvan het antwoord van zondag 7 vraag 21 ontspreekt. Zullen we onszelf onderzoeken, gemeente? Want nou is het van mij af. Nou was ik in dat opzicht mijn handen in onschuld. En als u met dat historische geloof toch verder meent te kunnen en te durven gaan als ware het waarzaligmakend geloof, dan komen uw bloed op uzelf en op uw kinderen, arme kinderen, die een dergelijke oppervlakkige opvoeding krijgen. Want het gaat hier om, gemeente, om dat zekere weet en dat vaste vertrouwen en dat historische geloof. Je hebt er niks aan en je koopt er niks voor op de markt van de vrije genade en je krijgt er niks voor. Ja, maar zegt iemand, dominee, dan mag ik wel eens even wat vragen, want de catechismus die maakt toch ook een onderscheid als ik dat zo zie. Die zegt toch ook niet alleen, maar ook. Dus het valt toch ook in twee stukken uit elkaar. Nou, dat historische geloof, dat is toch eigenlijk precies hetzelfde als het eerste stukje van het antwoord van vraag 21, dat zekere weet. Als dat zo zou zijn, gemeente, dan zou het geloof niet langer zijn een gave van God. Weet u wat dan het geloof zou zijn? Dan zou dat geloof zijn, mijn verstandelijke kennis, en misschien dat je er dan nog bij wilt toevoegen een algemene werking van de Heilige Geest, die niet voldoende is tot zaligheid, plus een bijzondere werking van de Heilige Geest in het hart, waardoor ik leer vertrouwen. Dan wordt het ware geloof zoiets van, ik doe wat en God doet wat, en als je dat bij elkaar optelt, dan ben je er nou precies.
gemeente, dat is onmogelijk. Het geloof is een gave van God.
In zijn geheel.
En daar is niks van mij bij. En ik kan niet vast een opstapje maken, zodat God er dan wat bij kan doen en dan is het voor mekaar. Bij het sola fide behoort vanaf het begin het sola gratia. En wat is het toch nodig, mensen, om in dat opzicht ook reformatorisch te leven en te denken. Moet natuurlijk nodig verder en ik wou toch ook nog even zeggen, gemeente, dat in dit antwoord het tijdgeloof wordt afgewezen. En u weet wel, dat tijdgeloof, dat is het geloof waarover de Heer Jezus spreekt in de gelijkenis van de zaaier. Als hij het heeft over dat zaad dat valt in de steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van aarde heeft en het vliegt de grond uit. En je zegt, mensen, dat is toch wat. Wat een werk Gods komt er in openbaar. En het vliegt net zo hard weer naar beneden onder de verdrukking en de moeite. Zoals dat opgeschoten graan verdort onder de stralen van de hete zon. Dat tijdgeloof, gemeente, dat onderscheidt zich van het historische geloof daarin dat er wel op een bepaalde manier het element van het vertrouwen in zit. Dat is het grote verschil met het historische geloof. Het historische geloof, dat is puur een zaak van je verstand en daarom is het ook vaak zo hard. Mensen met een historisch geloof zijn vaak zo verschrikkelijk hard in hun oordelen en in hun spreken over een ander. Denk maar aan de fariseeën bij wie je dat historische geloof tegenkwam. Denk vooral maar aan de duivel bij wie je dat historische geloof tegenkomt. Gemeenten die zijn zo hard, spijkerhard. Omdat ze alleen maar vanuit hun verstand redeneren en hun hart, dat is zo dood als het maar zijn kan. Kijk, en daartegenover heeft de tijdgeloof nou vaak iets warms en iets spontaans. Iets dat aantrekkelijk is. Het historische geloof heeft niks aantrekkelijks. Het is alleen maar een beetje makkelijk. Maar dat tijdgeloof, dat kan iets aantrekkelijks hebben. Vooral jongelui, die kunnen er soms op afvliegen. Omdat ze zeggen, daar voel je warmte in. Daar voel je iets van enthousiasme in. En soms kun je het amper aan onderscheiden van het ware geloof. En als u dan vraagt, wat ontbreekt er dan aan dat tijdgeloof? Dan ontbreekt er dit aan gemeente. Eigenlijk toch hetzelfde als bij het historische geloof. Dat je alles voor waarachtig houdt wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Want als je nou een tijdgelovige gaat vragen naar zijn geloof, dan ontdek je dat hij wel wat je wil spreken over de beloften van God. Maar dat hij niet met je gaat spreken over de ontdekkende kant van het evangelie. Hij gelooft niet alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En daar maakt hij zich ook niet druk om. Hij heeft er geen behoefte aan om dieper te graven. Want kijk, je kan bij een jongere natuurlijk dat in het begin toch wel eens tegenkomen. Dat nog wat aan de oppervlakte is. En dat je zegt van, och, daar zal nog een hoop verdieping moeten komen. En er is nog een hoop rook. Maar waar rook is, is tenslotte dan toch ook vuur. Maar het tijdgeloof, dat heeft daar geen behoefte aan. Dat zeg je, moet daar niet over door blijven zeuren, want wij zijn zondaren, dat weet ik wel, maar de Heer Jezus is voor zondaren gestorven, dus dat hoofdstuk van de zonde, dat is achter de rug. Dominee, hoe haal je het in je hoofd om daar elke keer weer over te beginnen in de preek? Ik word er spuugzat van. Er zijn mensen die zeggen, ik geloof toch. Moet je niet zo moeilijk doen. Niet altijd met die zware dingen aankomen. Geloof, dat is toch een zaak van blijdschap. Dat sombere broeder, halleluja. En als je aan een tijdgelovige vraagt, waarom geloof jij nou eigenlijk? En wat geloof je nou eigenlijk? Dan zegt hij, nou, God is toch liefde? En God is toch onze vader, die altijd voor je zorgt? En de Heere Jezus is toch voor alle mensen gestorven? En die heeft ons toch lief? En dan zeg je, om maar niet te moeilijk te maken, ja, maar hoe weet jij dat nou? En hoe ben jij daar nou achter gekomen? Dan zegt hij, dat voel ik. Dat voel ik hier van binnen, want dan kan het zo warm zijn en dan moet ik weer zingen en dan moet ik weer juichen en dan moet ik weer in de handen klappen. En daar heb je nou het hele verschil, gemeente, tussen het tijdgeloof en het ware geloof. Dat tijdgeloof, dat zal niet zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb het gelezen in zijn betrouwbaar woord. Dat zegt, ik voel het van binnen. En dat is toch zo fijn als je dat gevoel hebt. En daarom voel ik dat ik best een hele hoop dingen kan doen waarvan ze in de kerk zeggen, ja, dat mag toch eigenlijk niet. Mijn gevoel zegt dat allemaal kan. Ach, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis van de zaaier en er komt de verdrukking. Dan betekent het dat dat geloof betekent dat je moet loslaten je geld en je goed en alles wat je bezit, soms je gezin en je leven. En dan komen de zorgen van het leven en dan blijkt dat het niet allemaal zonneschijn en rozengeur is als je met de Heer door het leven gaat. En dan komen de beslommeringen van de rijkdom die je in beslag nemen. En het verdorde, zegt de grote hartekenner, want het had geen diepte van aard. Het was niet gefundeerd in de vaste grond van Gods belofte. En het kende niet de noodzakelijkheid van een borg voor de schuld en van een zaligmaker voor de zonde. Want die schuld en die zonde, daar hadden ze eigenlijk nog nooit wat van gezien. En weer zeg ik vanavond, gemeente, toets u zelf. Of uw geloof wel echt geloof is. Houdt u inderdaad dat hele woord van God voor betrouwbaar, in zijn beloften en in zijn bedreigingen, in de wet en in het evangelie? Is dat vertrouwen van u gefundeerd in het spreken van God? Dat geloof van u, is dat Gods werk? Dat niet stuk kan gaan, omdat hij nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Of is dat een product van je eigen akker, omdat jij de Heere Jezus hebt aangenomen. En omdat jij met blijdschap je hart hebt opengezet en hebt gekozen voor een wandel in het licht. En dat verdwijnt. Als het niet bij het leven is, dan is het wel bij het sterven. Het wordt natuurlijk hoog tijd, gemeente, dat we daarna gaan kijken wat het ware geloof nou wel is. En u hebt groot gelijk als u zegt, dominee, daar moeten we toch ook nog wel wat van horen. Maar deze dingen moet ik ook zeggen vanavond, gemeente. Die moet ik zeggen omdat de nood me is opgelegd en omdat het onderwijs van de kerk van de reformatie daar aanleiding toe geeft. En omdat ik op dit punt ook zulke wonderlijke vreemde dingen tegenkom in onze gemeente en in onze samenleving. Dingen die laten zien dat we zo weinig zicht hebben op wat het woord en op wat de belijdenis van de kerk nou eigenlijk zegt. Echt, gemeente, het gaat om uw zaligheid. Het gaat om de eer van God. Het gaat erom om echt kerk van de reformatie te zijn. Maar nou dan die vraag, gemeente, wat is het dan eigenlijk wel? Laat ik vandaag twee dingen mogen noemen uit die geweldige volheid die erin in deze belijdenis naar voren komt. Dan zeg ik allereerst, gemeente, dat ware geloof, dat is een beamend geloof. Dat is een geloof dat amen zegt op wat de Heere in zijn woord zegt. Amen. De kinderen in de kerk die weten wel amen, dat betekent het is waar en het is zeker. Dat we verstaan dat Gods woord waarachtig is en betrouwbaar. En dat dat het vaste fundament op is waarop het huis van het geloof wordt gebouwd. Het ware geloof, gemeente, dat richt zich op het woord. Dat is een van de eerste kenmerken. Dan krijgt daarom het woord van de Heere lief, omdat het er heil in heeft gevonden. En dat gaat belijden, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En daarom kun je die ware geloven altijd herkennen, gemeente, als een omgang met het woord. En alweer, u toetst u zelf toch wel. Dat is een van de dingen die we aan de belijdeniscategorisanten toch eigenlijk altijd weer vragen. Omdat we zeggen, daar kun je het ergens aan toetsen. Dat die Bijbel een plaats in je leven heeft. Dat dat maar niet alleen iets van de zondag is. En dat dat niet hoogstens iets is van in het gezin aan de tafel. Maar dat die ook naast je bed ligt. En dat je weet wat het is om persoonlijk in dat woord van God te lezen en persoonlijk bidden door dat woord van God onderwezen te worden. Daaraan herken je het, gemeente. Je hebt dat woord lief. En die God van het woord, en dat is dan een andere trek, die leer je gelijk geven. Dan zeg je, God is geen man dat hij liegen zal. God weet het beter dan dat ik het weet. God heeft altijd gelijk en ik heb altijd ongelijk. En dan zijn er best dingen in je leven waarin je eigenlijk een andere gedachte hebt dan die het woord van God naar voren brengt. Maar dan is het ware geloof daaraan te herkennen. Dat al kost dat misschien strijd en al moet dat misschien tegen vlees en bloed in. En al is dat een worsteling. Dat je voor dat woord gaat buigen en dat je zegt, Heere, u zegt het in uw woord. En daarom is het zo. Want u bent de waarheid en in mij leeft de leugen, in mijn hart en in mijn gevoel en in mijn verstand. Beamend geloof, wat God zegt, is altijd waar. Kijk, en dat heb ik niet uit mezelf gemeente, want zelf ben ik uit de vader der leugenen. En heb ik gehoor gegeven met mijn eerste vader en moeder aan die stem die zei, is het ook dat God gezegd heeft en die daarmee de twijfel gezaaid heeft in mijn hart. Die me heeft leren zeggen, ja maar, zou dat nou wel? Ach, en dan zijn er best dingen die in mijn straatje passen en die neem ik uit de Bijbel dan ook wel over. En dan kan iedere ketter, die kan met die Bijbel aan de haal en dan kan de meest ongelovige in de kerk nog altijd wel een Bijbeltekst vinden waar hij wat mee beginnen kan. Al is het alleen maar die tekst die zegt, het vlees dat is zwak en daarmee verdedig ik dan maar dat ik aan de drank ben en dat ik in de zonde blijf liggen en dat ik ongelovig ben en weet ik wat allemaal. Daar kunnen we de Bijbel best voor gebruiken. Maar alles voor waarachtig al. Geloof, dat heb ik niet uit mezelf gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat werkt hij door het evangelie. En als je naar het tekstenmateriaal onder dit antwoord krijgt, dan zeg je, dat werkt hij door de prediking van het evangelie. En iedereen die daarom dat gaat verstaan, gemeente, die tot het geloof wil komen, die zegt, ik moet zorgen dat ik in de kerk ben als het woord gepreekt wordt. Want er is geen andere plek waar ik tot het geloof kan komen. En iedereen die dat levende geloof ontvangen heeft, en daarom bestaat het ook niet, gemeente, dat er levend geloof bij je is, wanneer je met ene kerkgang per zondag kunt volstaan, en wanneer je er slordig en slap en rommelig in bent. Want dat geloof, dat zoekt zijn voeding, gemeente, in dat gepredikte evangelie, waardoor de Heilige Geest wil werken. Want dan neemt de Heilige Geest het woord, want hij neemt niet wat anders, gemeente. De vaderen van de reformatie, die waren vuurbang voor alle mogelijke inwendige licht en alle mogelijke aparte openbaringen, waar sommigen onder ons dan blijkbaar op zitten te wachten. Maar dan neemt hij dat woord en dat gaat hij openen. En dan gaat het hart openen en dan gaat het hart acht nemen op wat er in dat woord gezegd wordt. En Calvijn zegt, dan stellen we zekerder dan zeker vast dat dat woord de waarheid is. Want dan grijpen wij het woord aan, omdat het woord ons heeft aangegrepen. En dan gaat het om alles, gemeente. Want dan zijn er aan de ene kant wel eens mensen die alleen maar de veroordelende kant van het woord betrouwbaar lijken te achten. En die zeggen, zie je wel, de Bijbel zegt het. Over de val en over het oordeel, over onze doemwaardigheid, onze zonde en onze schuld. De Geest die leert ons alles betrouwbaar achter, gemeente. Die leert het nooit eenzijdig. En iemand die alleen maar het altijd heeft over schuld en over oordeel, die heeft het daarom niet van de Geest geleerd. En aan de andere kant zijn er dan die mensen die alleen maar de belovende kant van het evangelie rekenen en die dat aangrijpen wat het woord zegt over genade en over liefde en over barmhartigheid van God. Maar de kerk van de reformatie zegt, de Geest leert ons alles wat God in zijn woord geopenbaard en betrouwbaar achter. Niet alleen maar dat eenzijdige. En wie daarom alleen maar met die belofte en alleen maar met die liefde en met die genade van God bezig is, dan kun je tegen zeggen, je hebt het niet van de Heilige Geest geleerd. Zeg nou zelf, gemeente, waarom zou nou het een in de Bijbel wel betrouwbaar zijn en waarom het andere niet? Waarom zouden wel de eisen betrouwbaar zijn en niet de belofte? Waarom zouden wel de vreugdeboden betrouwbaar zijn en niet de oordeelsaankondigers? Waarom zou het wel betrouwbaar zijn als de Bijbel zegt, zo gij Heer de ongerechtigheid in de gade slaat, wie zal bestaan? En waarom zou het niet even betrouwbaar zijn als daar achteraan staat, maar bij u is vergeving? Het ene kan niet zonder het andere, gemeente. En ook leert de Heilige Geest ons echt niet alles tegelijk. En die leert ons niet alles op ene dag. De moordenaar aan het kruis, die moest het leren op ene dag. Die had ook niet zoveel tijd meer. En die leerde de drie stukken op ene dag. Maar dat gebeurt niet normaal, gemeente. En als er een jongen van 20 is die praat als een man van 60, dan zeg ik, joh, ik ben bang dat jij het alleen maar een ander napraat. En dat er niks van jezelf bij is. En jij moet dus gaan zien hoe het in je eigen leven ligt. Maar terwijl de geest niet alles tegelijk leert, gemeente, leert hij wel alles evenwichtig. De geest die leert ons altijd met twee woorden tegelijk spreken. Met zonde en genade, met wet en evangelie, met oordeel en vrijspraak, rechtvaardigheid en barmhartigheid. En als de geest je dat leert, dan ga je buigen onder het woord. Dan ga je zeggen, alles wat deze zegt, dat is waar, het is vast en zeker. Uw woord is de waarheid. Ik weet het zeker. Waarom? Omdat God het is die het zegt. Kijk, en dat is nou het overtuigende werk van de Heilige Geest, gemeente, wanneer hij het geloof werkt in het hart van een zondaar. En wanneer hij ons brengt tot die zekerheid, ik ben er zeker van dat Gods woord waarachtig is. Amen, goddelijk evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. En zo groeit er dan ook vertrouwen in de God van het woord, gemeente. Omdat je daardoor ontdekt, je kunt op de Heere aan. Hij doet altijd wat hij zegt. Het is waar wat we zongen. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Nou, dat is nou geloven, gemeente, wat de Bijbel geloven noemt. Dat je vertrouwt in de waarachtigheid van het woord. Dat je vertrouwt dat het waar is, dat de Heere heilig en rechtvaardig is. En dat hij daarom recht heeft op onze dood. Maar evenzeer dat hij barmhartig en genadig is. En dat hij lust heeft in ons leven. Dat het waar is wat er aan belofte in de Bijbel staat. En dat het zonde is om daaraan te twijfelen. Dat het waar is, gemeente, dat er een God is die graag vergeeft. Dat het waar is, gemeente, dat er een God is die zegt, ik wil het stenen hart uit je binnenste wegnemen en je vlees een hart schenken. Dat het waar is dat God zegt, ik zal mijn vlees uit mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat het waar is als God zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat het waar is wat er aan beloften in de schrift staat. Dat het waar is wat er aan bedreigingen in de schrift staat. En dat het wantrouwen is en dat het wankelmoedigheid is. Als je dat niet vertrouwt en als je dat niet gelooft. Maar dat je dat leert vasthouden tegen dat wantrouwen in dat zo diep in je ziel geworteld is. En dat je dat vasthoudt tegen die influisteringen van de duivel in. En tegen dat spreken van de wereld in. Omdat er van zijn woorden nog nooit eentje leeg ter aarde is gevallen. Zo doet de Heilige Geest, gemeen. Het is zijn liefste werk, want het geloof is zijn grootste gave. Gelooft u dat heil- en troostrijk woord, gemeente? Verhardt u zich niet, maar laat u zich leiden? En dan door dat hele woord? Niet door een paar lievelingsteksten alleen? Niet door het een en ander wat in uw en jouw straatje past alleen? Maar door dat hele woord van Genesis tot Openbaring. Dat God het met zijn woord voor het zeggen mag hebben in leven en in sterven. Dat God het met zijn woord voor het zeggen mag hebben over je lichaam en over je ziel. Dat God het met zijn woord voor het zeggen mag hebben over je werk en over je vrije tijd. Over de invulling van je belastingformulier en je vrije tijdsbesteding op zaterdag en misschien wel ook op zondagavond. Wie dat woord leert beamen, gemeente, door het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Die gaat, en dat is dan nog een volgend punt even, ontdekken wat Luther ontdekte. God gaat met ons om op de manier van de belofte. En dat betekent dat ik met God alleen maar kan omgaan op de manier van het geloof in de belofte. Dat door de Heilige Geest gewerkte geloof, gemeente, dat richt zich op het belovende spreken van God. En dat richt zich in die beloften op de levende Christus die in die beloften onder ons rondwandelt. En in wie die beloften ja en amen zijn. Dan zie je dan zo mooi, je kan daar natuurlijk vanavond lang niet alles over zeggen. En de inhoud van het geloof die komt nog tijden aan de orde tot en met zondag 22 toe. Maar je ziet het hier zo mooi, gemeente, die inhoud van het geloof dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, zo heel persoonlijk ook mij. En ik zei in het begin al, dat is het derde kenmerk van het ware geloof, gemeente. Dat is echt en dat is beamend en het is persoonlijk. En telkens kom je dat laatste ook tegen bij Luther en bij Calvijn en je ziet dat is een kenmerk van het echte. Het ware geloof dat spreekt niet in het algemeen en dat doet niet zoals sommige mensen dat dan doen. Het altijd maar hebben over een mens dit en een mens dat. Maar dat verstaat, het is op mij gericht. En wat is dat een ontdekking, gemeente, als je daarachter komt? En wat gaat daar in het geheim van het evangelie open als een evangelie waarin God tot mij komt? En Calvijn heeft al gezegd, wie gelooft dat God genadig is, die gelooft ook dat God hem genadig wil zijn, ook mij. Kijk, en dat, daarmee zeg je nou niet, en dat moet ik toch ook nog wel zeggen, gemeente, om misverstand te voorkomen, daarmee zeg je niet, als je hiermee instemt, ik ben dus een kind van God en ik ben bekeerd en ik ben uitverkoren en weet ik wat allemaal, elke keer weer kom ik die problemen tegen op de belijdeniscategorisatie. En daarom zeg ik het vanavond ook nog maar een keer nadrukkelijk. Want dan denken wij vaak dat het ware geloof zoiets is dat je weet, ik ben dit, ik ben dat. Maar geloven, gemeente, dat is niet geloven dat. Geloven is allereerst en allermeest en tenslotte alleen geloven in de Heer, geloven in zijn Christus. En dat geloof dat richt zich nou op de belofte, dat dat ook mij geschonken is, staat er in. En als u goed christelijk gereformeerd bent, dan weet u dat dat schenken wat anders is nog dan deelachtig maken. En dat u elke keer als u dat werkwoord schenken in onze belijdenis leest, dat u daarbij moet denken, God schenkt het in de belofte. Kijk, het geloof dat zegt, God veroordeelt mij. En alles wat God van mij in zijn woord zegt, en ik heb het beleden in zondag 2 tot en met 4, dat is waar. Maar dat geloof dat zegt in dat woord, dat staan ook beloften van de Heere. En die beloften zijn er ook waar. En ze zijn voor zulke mensen als die in zondag 2 tot 4 getekend zijn. Niet alleen anderen, maar ook mij geschonken. Dat is nou het wonder waar het geloof van leert leven, gemeente. Ook mij. Die belofte, daar mag ik nou op pleiten. Ik te doorbrengen. Ik mag naar huis gaan, ik mag zeggen, vaar. Ach, niet omdat ik kind ben, niet omdat ik kinderrechten heb, maar toch vader, omdat hij het is. Vader, ik heb gezondigd. Ik mag een beroep doen op zijn genade. Ik mag smeken om behouden te worden, uit genade alleen. En weet u, gemeente, want we moeten natuurlijk nodig weer afronden. Vanavond zei een van de broeders, die kan zeker wel een jaar over preken. Nou, eigenlijk is dit de hele inhoud van de prediking die in dit antwoord aan de orde komt. Prediking die immers is prediking van het woord des geloofs. En waarin het er immers om gaat dat je leert geloven in de gekruisigde Christus. Maar weet u, gemeente, waaraan je nou dat echte en beamende en persoonlijke geloof dat door de Heilige Geest gewerkt is kunt kennen. Dat geloof dat wordt werkzaam met de beloften van de levende God. En het wordt in die belofte werkzaam met Christus en met al zijn weldaden. Het ziet de noodzakelijkheid van die Christus omdat het ontdekt is aan eigen zonde en schuld. Het ziet de begeerlijke van die Christus omdat hem die in de prediking voor ogen is geschilderd. De dierbaarheid van Christus omdat hij zichzelf heeft willen geven voor zulke verdoemelingen. En dat zegt. Geloof dat Gods beloften die Christus tot inhoud hebben, ook mij persoonlijk gelden. En het laat zich nodigen en het laat zich lokken om de toevlucht tot deze Heere Jezus Christus te nemen. Een waar geloof, gemeente, dat is geen geloof dat zeker is van zichzelf. Nog een keer onthoud dat nou alsjeblieft. Een waar geloof is niet hetzelfde als een verzekerd geloof. Want dan kom je mensen tegen die goed spreken van de Heer en van zijn Christus. En dan zeggen ze tenslotte, omdat ze er eigenlijk van schrikken. Ja, je moet niet denken dat het met mij al zoveel is. Want met mij is het nog allemaal niks. Maar de Heer is alles. Een waar geloof. Weet u waar dat zeker van is? Dat is niet zeker van zijn geloof. En dat is niet zeker van zijn toekomst. En dat is niet zeker van weet ik wat allemaal. Dat is alleen maar zeker van God. En van zijn belofte. En daarom neemt het de toevlucht tot hem, gemeente. En het acht de Heere betrouwbaar en het grijpt die beloften van de sprekende God aan. En daar vindt de Heere nou zijn vreugde in, kan u dat begrijpen? In zo'n mens die de Heere aangrijpt in zijn beloftewoord. Ik laat u niet los, dan zij ge mij zegen. Ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Als ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, daar vindt de Heere nou zijn vreugde in. Weet u waarom? Omdat in zulke mensen in beginsel zijn scheppingsdoel is hersteld. Omdat die mensen niet meer zeggen met de Vader der leugen. En God is een leugenaar. En je kunt op God niet aan. Maar omdat ze met die uitgaande handeling tot de Heere dat toevlucht nemen tot Christus laten zien. Heere, ik acht u voor een betrouwbaar man. Omdat zo'n mens zegt, Heere, u kunt niet liegen. Uw woord is de waarheid. En daarom, gedenk aan dat woord. Gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in de ruk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Gaf aan mijn hart vertroosting. Geest en leven. Dat is het versje wat we gaan zingen, gemeente. Zeg nou eens. Kan je dat nou met je hart zingen? Zegt je ziel daar nou amen op? Ja, Heere, zo ligt het bij mij. Nou, gemeente, dat is het nou. Dat is nou het ware geloof. Dat je op dit versie amen zegt, is toch niet erg eenvoudig ook weer. En begeerlijk. Amen. Samen danken. Heer, het wordt tijd om naar huis te gaan, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Maar wat is het goed rondom uw woord, wanneer u zelf ons onderwijzen wilt tot zaligheid. Wat is het goed wanneer u ons uit de handen neemt, waarmee we de eeuwigheid niet kunnen aandoen. En wanneer dat niet het enige is wat u doet, maar dat u dat doet om ons vervolgens met vaste schreden de weg der zaligheid te doen betreden. We vragen u, op kosten van het bloed van de Heere Jezus, wilt u zelf dat ware geloof in ons hart werken? En waar u het gewerkt hebt, wil het dan versterken. En ons maar langer hoe langer hoe meer afhalen van al onze eigen gronden om ons enkel en alleen te funderen. In uw goddelijk spreken, waarvoor u zelf instaat, en dat wij u mogen voorhouden, ook als we staan voor uw rechterstoel. Heere, werkt u het maar uit en past u het maar toe. En laat het in onze levensopenbaring in de komende week mogen blijken, dat hier ons levensgeheim ligt, in dat zoeken van u. Zegent u ons. In ons dagelijkse werk, in ons uitgeschakeld zijn, zegent u ons,
Ook als het in de komende week soms sterven zou worden. Laat het dan zo mogen zijn. Dat we gelovig in u de Heere gerust ook die weg kunnen gaan. Breng ons op de biddag samen, Heere. En laat ook daarin mogen blijken dat uw beloften kracht hebben gekregen in ons leven. Doordat we u zoeken op grond van uw eigen woord en u samen als gemeente die dag aanroepen. Om alles wat we nodig hebben. Heb dank voor wat u gaf. Zegen ons in uw gunst. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, het vijfde vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.